Als ik mij goed herinner, waren wij vorige keer in Lucas hoofdstuk 8... bij het dochtertje van Jairus, dan wel de Samaritaanse vrouw. Merkwaardige geschiedenis. En misschien twee geschiedenissen, maar eigenlijk toch één, waarbij de een onderbroken werd door de ander. En waarbij uitdrukking gegeven wordt aan een van de belangrijkste kenmerken feitelijk van onze tegenwoordige bedeling, waarin sprake is van verwisseling, waarbij het ene deel van Israël dat wij kennen als het Joodse inderdaad overlijdt, dat wil zeggen sterft op het moment dat het eigenlijk vruchtbaar had moeten worden, maar waarbij de vruchtbaarheid terechtkomt bij een vrouw die daarvoor onvruchtbaar was, want daar komt het op neer. Met andere woorden, de zaligheid werd van de Joden weggenomen, zoals dat in Matthäus 21 door de Heer gezegd wordt, en gegeven aan een ander volk, zijnde in de praktijk toch Israël. Dat wil zeggen, zijnde in de praktijk de 10 stammen van Israël, want daar komt het op neer. Maar goed, ik dacht dat we daar doorheen waren door die geschiedenis, dus ik neem nu de draad op in hoofdstuk 9... waar boven staat, ja, het zijn een heleboel losse kleine pericoopjes, om zo te zeggen. Maar waarbij boven het hoofdstuk staat en boven de eerste pericoop, uitzending der 12. Dat is waar het is. En onder de 12 wordt verstaan de 12 discipelen, die er uitdrukkelijk als 12 gerekend worden. Wij weten overigens dat er in de praktijk veel meer discipelen, volgelingen van de Heer Jezus waren. Bij gelegenheid wordt zelfs gesproken over 70 en bij nog een andere gelegenheid over zelfs 500. Uiteindelijk. Maar 12, dat waren heel bijzondere. Dat is natuurlijk ook zo, dat ligt zeer voor de hand, omdat die 12 op een of andere wijze geacht worden het koninklijke en priesterlijke volk te vertegenwoordigen, dat wij kennen ook als 12 stammen van Israël, logischerwijze. En wij vinden de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen overigens ook naast elkaar, dat wil zeggen parallel aan elkaar genoemd, in Openbaring, in het visioen over het nieuwe Jeruzalem. Dat wil zeggen dat daar verband tussen is. Dat zal duidelijk zijn. Maar hier is sprake van wat dan heet de uitzending der 12. Want er staat, en zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om ziekten te genezen. Dat wil zeggen kracht en recht, autoriteit, over al de demonen. En om ziekten te genezen, en hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken gezond te maken, was de opdracht. En hij zei tot hen, neemt niets mede tot de weg, nog staven, nog malen, nog brood, nog geld, nog iemand van u zal twee rokken hebben, en in wat huis gij ook zult ingaan, blijft al daar en gaat van daaruit. En zo wie u niet zullen ontvangen uitgaande van die stad, schud ook het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. Een specifieke opdracht die zij meekrijgen, die zij bovendien ook vervullen. Want in vers 10 lezen wij dan vervolgens, en de apostelen wedergekeerd zijnde verhaalden hem al wat zij gedaan hadden. En hij nam hen mee en vertrok alleen in een woeste plaats, de stad genaamd Bethsaida en zo verder. Dat wil zeggen, ze worden uitgezonden, dus kennelijk voor een bepaalde periode. Wat er het resultaat van is, ja, ze vertellen wat er het resultaat van is, maar dat is het dan ook. Of het verdere gevolgen gehad heeft, of het de geschiedenis verder beïnvloed heeft, dat is maar zeer de vraag. Wij lezen daar verder helemaal niks over. En de algemene idee is ook dat de discipelen hier stage moesten lopen. Dat wil zeggen, ze kregen nou wat praktische ervaring, doordat ze uitgezonden werden met een bepaalde opdracht. En om zo laat moesten ze weer thuis, moet zo kijken, zo laat moesten ze weer thuis zijn. En dat was het dan ongeveer. Het neemt niet weg dat we natuurlijk, en daar hoef ik geen weinig woorden aan vuil te maken, vrees ik. Het neemt niet weg dat we hier natuurlijk net zo goed, net als hiervoor en hierna, van doen hebben met gebeurtenissen die wellicht enig praktisch nut gehad hebben, maar die aan de andere kant ook een profetische betekenis hadden. Per slot, wij kennen ze als discipelen, en hier worden ze uitgezonden. Dat is enigszins problematisch voor ons, want als ze uitgezonden worden, dan heten ze toch apostelen en niet discipelen. Discipelen zijn, dat is letterlijk, volgelingen, letterlijk of overdrachtelijk, maar het woord betekent volgelingen, vandaar dat ze het vertalen met leerlingen of jongeren of wat jong in rangorde betekent dat dan, hè? Of wat het maar is. En wij kennen ze pas als apostelen als zij in Handelingen 1 definitief worden uitgezonden. Gaat heen in de gehele wereld predikend het evangelie, beginnende bij Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde, en maakt alle volken tot mijn discipelen. En wat het maar was allemaal. Sindsdien heten ze apostelen, want apostelen, dat herkent u van het woordje post, betekent dat ze verzonden, uitgezonden dus werden. Het is gewoon ons woord zendeling. Of voor de Rooms-Katholieken onder u missionaris. Dat is in een andere taal, maar het is volstrekt hetzelfde, uiteraard. Maar het is dus wel aardig. Hij riep zijn twaalf discipelen en vers 2, en hij zond hen heen. Maar het is natuurlijk een soort, hoe noem je dat, een anticiperen op wat later zou gebeuren. En wat hier gebeurt is dus een teken, een uitbeelding van wat later zal gebeuren na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Namelijk in de dagen van, tot vandaag eigenlijk. Alleen zo sterk waren die apostelen ook weer niet. Dus het was dus alleen de dagen van Handelingen, zeg maar. Wat ze nog gedaan hebben tijdens hun leven, waar ze uitgezonden werden om inderdaad te prediken het Koninkrijk Gods. En inderdaad ook deze 12, die uitdrukkelijk als apostelen beschreven worden, ook zonder dat het Griekse woord dus vertaald werd, want apostel is een Grieks woord. Deze apostelen waren degene die inderdaad kracht en macht, dat wil zeggen kracht en autoriteit ontvingen om het een en ander aan wonderen te doen. En in het bijzonder dus om die tekenen te verrichten, waarbij gedemonstreerd wordt de autoriteit van de Heer die zij prediken over de demonen, over wat dan hier heet in Lucas 9 vers 1 de duivelen, en bovendien over de materie als zodanig, en dat drukt zich uit in om ziekten te genezen. Ik vind het wel aardig dat er staat om ziekten te genezen. Meestal worden zieken genezen. Dat denken wij tenminste. Maar in de medische wereld geneest men geen zieken, zoals u wellicht weet. Maar geneest men ziekten. U weet wel, wij zijn normaal, zijn wij mensen. En die hebben een kwaal. Maar als je bij de dokter komt, dan ben je de kwaal. Dat weet u toch, hè? En daar wordt dan wat aan gedaan. Dat daar een mens achter steekt, moet hen regelmatig verteld worden in de nascholingscursussen. Hebben ze mij verteld dat het zo gaat. Toch? Nou ja, doe maar weer. Om ziekten te genezen. Waarbij wij ons moeten realiseren dat deze wonderen in de praktijk fungeren als tekenen van veel grotere dingen, overigens. Bij gelegenheid lees je dat ergens ook, hè. Verwondert u daarover niet, zei de heer tot zijn discipelen, dat die macht of demonen u onderworpen zijn. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hoewel dit soort zaken voor ons grote dingen zijn, dat geef ik ogenblikkelijk toe, moet ik toch zeggen dat die geestelijke dingen, die geestelijke genezing, om zo te zeggen, wedergeboorte, of hoe het maar heten mag, bij gelegenheid, dat dat inderdaad veel grotere dingen zijn. Hè? Wat is groter dan een genezing? Ja, wedergeboorte. Dat niet maar je een mens verlost wordt van die ene kwaal, of van die, van mijn part, legio-kwalen die hij heeft. Maar dat hij compleet een ander leven en eventueel ook nog, intent, een ander lichaam ontvangt. Dat zijn veel grotere dingen, uiteraard. En daar zijn het in elk geval uitbeeldingen van. Ik weet niet of ik... Ik kan natuurlijk moeilijk elke keer op die tekenen ingaan. En niet zo heel lang geleden heb ik daar ooit eens een dag aan gewijd. Aan die tekenen die de Heer Jezus en de discipelen gedaan hebben in hun generatie. Het hele punt is dat die tekenen als zodanig in het Oude Testament voorzegd zijn geworden. Als behorend tot... laten we zeggen, tot de Messiaanse zegeningen. Kortom, eenvoudig gezegd, als de Messias komt, zal hij deze wonderen, deze tekenen doen. Want zo staat dat gewoon in het Oude Testament. Als dan zal de... Ik prik er een, hè. Als dan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten, en wat het maar was allemaal. En dat staat er niet één keer, maar dat staat in het Oude Testament vele malen. Met name, en in hoofdzaak natuurlijk, dan toch in de psalmen en in de profetie van Jesaja. Maar niettemin, het staat er vele malen. Het zijn dus tekenen waaraan op zijn minst de Messias, en daarmee de Messiaanse zegeningen, te herkennen zijn. Het neemt niet weg dat het tegelijkertijd niet maar wonderen genoemd worden, maar tekenen. En het is een beetje tragisch, maar dan moet ik altijd erbij vertellen dat een teken alleen een teken is als het een betekenis heeft. Een uitbeelding is van iets anders. Dat heb je nou eenmaal met tekenen of tekeningen. Ik weet nooit welk woord je dan moet gebruiken. Tekeningen lijkt me ook wel goed. Het is een afbeelding van wat anders. Dat het in zichzelf een wonder is, dat is één ding. Maar veel belangrijker is nog, maar dat ontgaat natuurlijk toch velen. Veel belangrijker is nog dat het uitbeeldingen zijn van andere dingen. Vandaar dan ook dat die wonderen helemaal niet algemeen zijn in de Bijbel. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, al wat God doet is per definitie een wonder. Daar ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. Maar het idee van dat God ingrijpt in de gangbare omstandigheden van deze oude wereld, ja, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat gebeurt maar bij bijzondere gelegenheid alleen. En dat gebeurt dan ook nog alleen maar omdat het fungeert als teken. Ik heb altijd een aardig voorbeeld, nou ja, altijd niet, maar ik heb een aardig voorbeeld bij de hand. Een van de grote tekenen die de Heer deed, waar ook dikwijls op teruggekomen wordt doorheen heel de Bijbelse geschiedenis, was de uittocht uit Egypte in het algemeen van het hele volk Israël, en meer in het bijzonder van de doortocht door de Schelfzee. Daar ga je dan met schat 2,5 à 3 miljoen mensen, en dan heb je 2 nog niet meegerekend, en dat trekt dan dwars door die zee heen, weet u wel. En dan, dat is natuurlijk erg handig, want als dat met de veerpont had gemoeten, of zwemmend, Dan had het erg lang geduurd en dan zouden die Egyptenaren korte metten gemaakt hebben alsnog met dat volk. Dus dat was erg nuttig. En daarna zeg ik, laat dat verhaal maar zitten over dat het erg nuttig was. Want het hele punt was natuurlijk dat er een veel kortere en veel makkelijker weg was naar Kanaan. Maar toen het volk die weg wilde gaan, zei de Heer tegen Mozes, nee, dat gaan we niet doen. Hier moet je rechtsaf. En toen kwamen ze in die, hoe heet die wadi ook alweer? Al-Watir, geloof ik. Nou ja, in ieder geval kwamen ze in die wadi terecht. Die berggang, die gang zal ik maar zeggen. Het was tussen de bergen door. Een weg die feitelijk doodliep bij wat tegenwoordig Nuweiba heet. Dat wil zeggen, die weg liep dood voor de Schelfzee. Maar het was punt 1 niet de kortste route. En bovendien, het was helemaal geen route omdat die doodliep op de Schelfzee. Maar die route hadden ze helemaal niet moeten hebben, niet hoeven hebben. De Heer had dan gewoon naar Kanaan kunnen leiden. Dat wil zeggen, de Heer deed dat dus bewust, stuurde ze langs een omweg die er eigenlijk helemaal niet was. Hoe nuttig is dan dat de Heer hen alsnog door die zee deed trekken? Nou ja, dan kun je natuurlijk, en de theologen zijn daar heel sterk in, dan kun je natuurlijk wat bedenken, want theologen zijn in het algemeen ethici, wetgeleerden, weet u wel. Theologen zijn de lui die ons leren hoe wij leven moeten, wat we vooral ons vertellen wat we fout doen. Ja, ja. En dus gaan ze vertellen, ja, de Heer wilde dat volk wat leren. Om te vertrouwen op hem enzovoorts. En hen testen of ze wel in hem zouden geloven en dat soort dingen meer. En waarna mijn wedervraag is dan, en heeft dat wat geholpen? En dan is de antwoord dus, vergeet dat maar rustig. Dat heeft niks geholpen. En het heeft zich niet alleen 40 jaren herhaald, maar het heeft zich vele eeuwen herhaald. Diezelfde gang van zaken. En bij gelegenheid wordt het in de Bijbel opgezond. De Heer zegende hen en daarna was het volk meteen weer ongelovig enzovoort. Het zijn talloze schriftgedeelten die op deze wijze de hele geschiedenis van Israël samenvatten. Dus ik laat het daar maar bij. Hoe nuttig is zo'n wonder? Bovendien, dat is natuurlijk aardig dat de Heer ziekten geneest, dan wel zieken geneest. Maar had hij nou niet gewoon kunnen zorgen dat ze helemaal nooit ziek werden? Hoe nuttig is dat? Ze eerst ziek laten worden en ze dan genezen. Weet je wat ik voor commentaar erop krijg altijd? Dat ik zulke vragen niet mag stellen. Ja, en ik heb altijd geleerd, vragen staat vrij. Doe maar. Nou, ik ben toch heus christelijk opgevoed, van alle kanten. Dus vooruit. Vragen staan vrij. Ik bedoel, hoe nuttig zijn die dingen? En het antwoord is, ze gaan ook niet om het praktisch nut zozeer. Het gaat om dat het tekenen zijn. Soms vraag ik me af, waar haalden ze in vredesnaam ooit toen al die kreupelen, al die zwakke, zieke en misselijke, van ze werden in grote getalen op die draagbare, weet u wel, werden ze voor de Heer gebracht enzovoort. Toch, want het gaat het regelmatig over. In grote aantallen werden ze bij hem gebracht. Hier staat het trouwens ook weer. Het staat niet bij grote aantal, maar het staat wel in vers 11. De scharen dat verstaande volgden hem en u ontving ze en sprak tot hen van het koninkrijk Gods. En die genezing van nodig hadden, maakte hij gezond. Ze waren altijd zwakke, zieke en misselijke bij. En als ze er niet waren, werden ze aangesleept bij gelegenheid. Waarom was dat zo? Nou ja, opdat die tekenen gedaan zouden kunnen worden. En opdat wij ons er nu nog over zouden verbazen over hoe dat allemaal kan. En het hele punt is, dit kan omdat het de vervulling is in de eerste plaats van oud-testamentische profetie. Opdat men zou geloven in de Heer Jezus, dat wil zeggen als een van God gezonden profeet in eerste instantie en op grond van de prediking en bovendien op grond van de jaartallen, zeg ik dan maar, zou men zelfs geloven dat hij zou zijn de Messias. En Johannes vat het zo samen. Deze dingen, Jezus heeft veel meer tekenen. U weet dat het is handeling, dat is Johannes 21, hè? Einde van het hoofdstuk. Jezus heeft veel meer tekenen gedaan. Waarvan Johannes zegt, nou ja, als die allemaal moet beschrijven, dat is geen begin aan. Zoveel is dat. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En een paar hoofdstukken eerder in Johannes 12 schrijft hij, en hoewel Jezus zoveel tekenen onder hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Waaruit volgt dat men op grond van die tekenen, die immers aangekondigd werden, uitgebreid toch in het Oude Testament, dat men op grond van de tekenen zou besluiten dat Jezus daadwerkelijk was de Messias. En zo wordt het dus ook samengevat in het Nieuwe Testament, dus ik doe dat ook maar even. Dat is waar het om gaat. Met andere woorden, het zijn tekenen waarin de Heer Jezus erkend en herkend zou worden, maar vervolgens, het zijn tekenen van wat de Messias, wat Christus zou doen in onze tegenwoordige tijd, waarin hij immers zich verbergt. En dat laatste is tamelijk problematisch, omdat ja, de Koninkrijk Gods prediken, dat was hier Lucas 9 vers 2, ja, maar er is van de heel dat Koninkrijk is helemaal niks van te zien. Zoals de Heer zei, het komt niet met uiterlijk gelaat. En als men zegt, zie hier of daar, zie of zie daar, dan staat er iets als gelooft het niet, want hij is in uw lieden. Er valt niks aan te zien. Dat maakt het voor ons tamelijk problematisch natuurlijk. Want in de ogen van de ongelovigen, zeg maar, zijn wij navolgers van een idee fixe. Een iets dat alleen bestaat in onze eigen gedachten, maar in de reële wereld niet. Ja, waarom ik nou stop? Omdat ik tegelijkertijd denk, nou ja, de moderne filosofen die geloven dat die hele reële wereld sowieso niet bestaat. Omdat voor zover die bestaat, bestaat die alleen in ons bewustzijn. Maar goed, het is allemaal een beetje wartaal. Dan moet je voor doorgeleerd hebben om zulke onzin te kunnen spreken natuurlijk. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Maar het punt blijft dat wat de Heer in onze dagen doet, kunnen wij weliswaar niet zien, maar het is uitgebeeld geworden in belangrijke mate in de tekenen die met de oorspronkelijke verkondiging gepaard gingen. En dat is wat hier in deze paar verzen wordt samengevat. En wat dus in die korte tijd waarin die discipelen werden uitgezonden, gedemonstreerd werd. Ik zou bijna zeggen, het is hun overkomen ons tot voorbeelden. Waarschijnlijk ook hun tot voorbeelden. Met een uitspraak uit 1 Korinthe 10, die dan gaat natuurlijk over Israël. Het is Israël overkomen ons tot voorbeelden. Maar ik zou niet weten waarom dit niet in dezelfde categorie past. Het is geschreven ons tot voorbeelden. En het is merkwaardig genoeg om erbij stil te staan. De opdracht is dus, de opdracht is, hij gaf hun kracht, dus de mogelijkheid, het vermogen om dit te doen, maar ook het recht, de autoriteit om dit te doen, want dat is de betekenis van het woord macht, over al de demonen, duivelen. En ja, men vertaalt het met duivelen. Dat is omdat wij er geen gewoon Nederlands woord voor hebben. Want het woord demon is natuurlijk ook geen Nederlands, hè? Dat is Grieks. Dus men heeft het woord duivelen gebruikt. En je moet alleen even leren dat als je leest over duivelen in het meervoud in de Statenvertaling, dan is het de vertaling van het woord demon. In het meervoud, demonen. Want er is maar één duivel. De diabolos. De dooreenwerper. Zie? Nou, hij gaf hem macht over al de duivelen. Dus de demonen. Waarvan overigens Paulus zegt, ik weet niet of die algemeen bekend is, maar waarvan Paulus zegt, dat is in 1 Korinthe 8. Daarvan zegt, daar zegt hij eerst dat. Er staat over het ongelukkig in de vertaling, maar er staat in vers 4 van 1 Korinthe 8. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Dat S-je achter niet moet je eigenlijk weglaten. Want er staat, het is gewoon, wij weten dat een afgod niet is in de wereld. Er zijn geen andere goden, er is maar één God. Staat er ook achter. En dat er geen andere God is dan één. En daarna met nog wat commentaar, vers 5. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden. Vers 6, nochtans hebben wij één God. Dat wil zeggen, er zijn er wel die goden genoemd worden, maar daarom zijn ze het nog niet. Heb je dat? Ze worden ten onrechte als goden beschreven, zegt de apostel Paulus. Want andere goden, en dus ook het begrip afgod, bestaat dus eigenlijk niet. Het is ten onrechte. En later komt hij erop terug, dat wil zeggen twee hoofdstukken verder inmiddels, want die Korinthebrieven die zijn tamelijk langdradig. In 1 Korinthe 10 heeft hij het er nog over. En dan zegt hij, vers 19... Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Hij zegt, ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren, staat er. Nou ja, zij offeren aan de afgoden. Zij beschouwen het als goden. En Paulus zegt, nou dat zijn het niet, het zijn demonen. En dat is een lagere categorie. Want demonen zijn geen goden, ook volgens de Grieken niet. Als je het strikt en oorspronkelijk neemt. Dingen veranderen soms, opvattingen veranderen soms. Maar in principe, wat de Grieken demonen noemen, worden geacht. Die worden ongeveer gelijkgesteld met wat wij in het algemeen engelen noemen. Ze worden geacht boodschappers te zijn van de goden. Ja, in werkelijkheid gaat het verhaal nog verder. Maar dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik. Dat betekent dat ik er eigenlijk niet op in wil gaan. Maar ik wil het wel even noemen. Het Griekse idee bij het begrip demon is dat demonen de geesten zijn van mensen, want we hebben daar geen ander woord voor, van mensen die populair gezegd geleefd hebben voor Adam. Vroeger geleefd hebben in een nog ongevallen wereld, want de Grieken kennen in hun mythologie, of hoe je dat maar noemen moet, kennen net als wij het idee van een oerschepping, een oude wereld waarin geen dood was en dus ook geen zonde enzovoort. Daar is de klad in gekomen, om het dan maar licht en luchtig te zeggen. Daar is de klad in gekomen, dat is, laten we zeggen, een ramp overheen gekomen. En die mensen van toen zijn er toen in een oordeel of zo, in die ramp, in de oordeel der goden omgekomen of zo. En hun geesten zijn nog hier op aarde, hier beneden, en dat zijn de demonen. En die fungeren sindsdien als een soort boodschappers tussen de goden en de mensen. Maar omdat de levende mensen beschouwd als hoger dan zichzelf, beschouwt hij ze als goden en eert hij ze als zodanig. Hij beschouwt de demonen als hoger in rangorde dan de mens zelf. Hetgeen ook een beetje komisch is, want als je gelooft dat het de geesten zijn van doden, hoezo zijn ze dan hoger dan de mens? Je zou dus toch lager moeten zijn eigenlijk, lijkt mij. Behalve als je evolutionair denkt, Maar wij dachten dat dat pas 200 jaar geleden was uitgevonden. Evolutieleer. Dus je komt in een grote kluwe terecht. Ik ga daar maar verder niet op in, want het doet helemaal verder nou niks ter zake. Het is gewoon zo dat die afgoden als zodanig bestaan weliswaar wel, maar ze worden abusievelijk aangeduid met het woord God. Dat zijn ze niet. Het is het laagste allooi. Wat allooi betekent, zoekt u maar op in het woordenboek. Het is het laagste allooi. Nee, het is geen lelijk woord. Het is het laagste allooi geestelijke wezens. Onstoffelijke wezens dan, vooruit dan maar. En ze worden ten onrechte vereerd. Bovendien, volgens de Grieken heb je er goeie tussen en kwaaien. En volgens de Bijbel heb je alleen maar kwaaien. En dus in de Bijbel wordt weliswaar het woord demon gebruikt. Dit laatste is eigenlijk een hele sterke in dit hele verhaal. Dat roep ik ook altijd meteen. En ik ben nu een beetje traag, omdat het nog vroeg in de ochtend is. Maar in de Bijbel wordt het woord demon dus gebruikt. De vertalers zitten daarmee, kunnen daar geen kant mee op. Maar diezelfde demonen worden soms in één en hetzelfde Bijbelvers alsnog genoemd boze geesten. Met andere woorden, die demonen in de Bijbel heten in de Bijbel boze geesten. Zonder uitzondering. Ze zijn allemaal boos. En dan langs de andere kant geredeneerd, als er nou een goede term voor is, boze geesten, waarom gebruikt de Bijbel dan toch heftig en soms erg nadrukkelijk ook de term demon, terwijl in de Griekse wereld dit hele verhaal hangt aan het begrip demon. Namelijk een geest van iemand die geleefd heeft lang geleden. In binnen Bijbelskader zou dat betekenen iemand die geleefd heeft op aarde voor Adam. En die uiteindelijk ten laatste is omgekomen in de vloed die de hele wereld overdekt heeft. En ik heb het niet over de vloed van Noach uiteraard. Ik heb het over die vloed van Genesis 1. En de vraag is dus, waarom gebruikt de Bijbel het woord demon terwijl er geen noodzaak voor is? Want je kan gewoon zeggen boze geest. En het antwoord is, omdat daarmee de Bijbel verklaart wie die boze geesten zijn. Toch? Want het hele Griekse begrip demon is er blijkbaar op van toepassing. Er zijn geesten afkomstig nog uit die oude wereld. Het verklaart dan ook waarom mensen die in trance gebracht worden of gewoon bezeten zijn, permanent of tijdelijk, dat doet er nou niet toe, ineens verhalen vertellen over wat ze beleefd hebben lang geleden. U weet wel, bij de slag van Waterloo in het verleden, maar nog verder terug, zelfs in een oude wereld. Begrijp je me goed, je moet niet alles geloven wat je uit die hoek hoort. Het is ook niet zo heel verstandig om je daarmee bezig te houden. Maar als je wil weten hoe dit soort dingen weg kunnen en werken, dan is het makkelijk genoeg. Die mensen denken niet aan een ouder leven, aan een vorig leven dat ze vroeger gehad hebben. Het zijn die demonen die een lang leven achter de rug hebben en die hun herinneringen of wat het maar, of sprookjes, wat het maar was, maar die dat ophoesten, zal ik maar zeggen. En ik zeg het met opzet, een beetje lomp, want doe maar weer. Heb je dat nog? Reïncarnatie bestaat, maar het is niet de reïncarnatie van u of ik of onze voorvaderen. Het is de reïncarnatie van die demonen die af en toe het huis uit moeten omdat het huis instort. En dan zoeken ze een ander huis waar ze soms dan ook nog met legio samenwonen. Maar daar hadden we het al eerder over gehad, 1 bladzijde eerder. Toch? En verder moet je er vooral niet te veel van aantrekken. Want de beste manier om je tegen dat soort dingen te wapenen is het volkomen te negeren. Geen aandacht aan geven. Dan gaan ze wel weer verderop. Dat is het eigenlijk. En daarom besteedt de Bijbel er ook niet veel aandacht aan. Maar genoeg om te weten hoe dat zit. En dit vond ik voor vandaag wel weer genoeg. Maar de aardigheid is natuurlijk dat deze boze geesten weliswaar in dienst staan van de God deze eeuw, de overste deze wereld, want zo wordt dat in de Bijbel dan toch uiteengezet. Maar de apostelen krijgen autoriteit daarover. Dat is wat beschreven wordt. En bij gelegenheid drijven ze ze uit. Want het blijkt dat deze demonen in de praktijk hun macht uitoefenen actief zijn via lichamen, gewoonlijk van mensen, die ze daarvoor gebruiken. Heb je dat nog? Het zijn ontlichaamde geesten en daarom verklaart het waarom ze een lichaam zoeken en zich vestigen in mensen die op een of andere wijze de deur open hebben staan. Of hebben gezet. Nee, dus zo werkt het. Het is tamelijk gevaarlijk om als mens je gedachten stil te zetten, je verstand uit te schakelen, je bewustzijn te laten zakken, want dat, het is niet een hoger bewustzijn als je niet denkt. Het is een lager bewustzijn als je niet denkt, maar er wordt verschillend over gedacht. Maar in feite maak je jezelf leeg, zo noemen ze dat ook, jezelf leegmaken. Maar u weet wat voor een verschijnsel er dan in de natuur optreedt als iets leeg is. Het is zo weer vol. Dat huis wordt snel gekraakt, heet dat. Dat is waar een vacuüm is, wordt het gewoonlijk heel snel weer opgevuld. Dat is een natuurlijke aangelegenheid. En dat is waarom wij ons laten vullen met de Heilige Geest. Dan wel in iets kladere taal. Maar het is hetzelfde. We laten ons vullen met het woord Gods. En daarmee met de gedachten Gods. En daarmee met de geest van God. En als het huis leeg is, omdat er helemaal niet gedacht wordt en geen kennis is, dat vind je bij de agnostici. De agnosten, ze helemaal geen kennis, weten van niks. Nee, daar komt de duivel wel binnen. En zo gaan die dingen. En vandaar dat die aardige, zogenaamde aardige Oosterse mystieken, die mediteren, weet u wel, en daarmee hun gedachten stopzetten, want dat is het ideaal, dat daar vanzelf de tegenstander binnenkomt. Ik weet wel dat dit niet een echt technische verklaring is, maar hoe zou je zoiets technisch moeten verklaren? Maar zo werkt het wel. Zie? Nou goed. In ieder geval, de apostelen krijgen autoriteit en macht over al de duivelen om ziekten te genezen. Let op, dat gold alleen voor de 12 en dat geldt voor niemand anders. En dat is dus het voorrecht en de autoriteit van de 12 apostelen, die er trouwens ook uitdrukkelijk 12 zouden zijn. Want toen er één verdwenen was, om zo te zeggen, moest er dringend iemand anders in zijn plaats komen onder het motto iemand anders nemen zijn opzienerschap in Handelingen 1, ontleend trouwens ook al aan het Oude Testament, alleen de psalmen, maar dat doet er nou niet toe, het zijn specifiek deze 12, zodat u niet denkt dat iedereen die het evangelie verkondigt daarmee macht zou hebben over de demonen en zieken zou kunnen genezen of iets dergelijks, want dan heb je de verkeerde conclusie getrokken. Het zijn alleen deze 12. En dat is specifiek, dat is kenmerkend voor de apostelen. En dan nog niet eens onder alle omstandigheden, heb ik begrepen, uit het boek Handelingen. Maar voor zover die macht en autoriteit er is, berust die uitsluitend bij de apostelen. En zij zijn de fundamentleggers immers, naar bijbelstaalgebruik. Want zo staat het er gewoon, zij zijn de fundamentleggers van de gemeente. De gemeente is gebouwd op het fundament der apostelen. Die trouwens ook profeten waren, daarom heet het gelegd op het fundament der apostelen en profeten. En daarna houdt dit ook op en buiten hen houdt die autoriteit op. Dat wil niet zeggen dat er ook niet anderen geweest zijn dan de apostelen die bij gelegenheid hier en daar een demon verjaagd hebben of hebben uitgedreven of bij gelegenheid de gave der gezondmaking hebben toegepast of hoe dat maar heten mag. Maar dat is dan helemaal geen regel. Maar dit wel. Deze autoriteit kregen zij mee. En die hebben ze ook inderdaad toegepast na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen in hun praktische leven. En dat zijn deze 12. Daar hoort Paulus dus niet eens bij, hè? Paulus was ook wel een apostel, overigens. Maar die hing een beetje buiten die 12. Waarom ook niet? Want we hebben het altijd maar over 12 stammen van Israël. Maar elke keer als je het hebt over 12 stammen van Israël, dan heb je er dus 1 niet meegeteld. En de Bijbel kent 12 stammen van Israël, geeft in een opsomming er ook maximaal 12, maar er zijn er 13. En 1 hangt er een beetje bij. Welke het maar is, want dat doet er niet toe. Dus per opsomming is dat verschillend, afhankelijk van de omstandigheid. Maar het is altijd het idee, je hebt er 12, maar je hebt er nog 1. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar dat heeft van doen met het algemene beginsel dat 12 wordt geacht een cirkel te zijn, net als die klok daar. 12 cijfers op de klok, in het rond, cirkel. Of voor mijn part de 12 tekens van de dierenriem, dat mag voor mij ook. Dat is ook een cirkel namelijk. De ecliptica, dat is ook in 12 ingedeeld, want zo hoort dat van oudsher. Maar zodra je dat gedaan hebt, heb je dus toch heus een 13e. Want geen cirkel zonder eerst een middelpunt. Waar draait het om? Die 13e is van het allergrootste belang. Die kan niet gemist worden. Je kan er geen 12 hebben als je niet eerst die 1 hebt. En dan 12 daaromheen. En dat heb je hier trouwens ook. Want de 13e is natuurlijk toch gewoon de Heer Jezus zelf. En die staat in het midden. En om hem heen staan dan die 12. Heb je die nog? Dus volstrekt Bijbels beginsel. Van oudsher. En het is bovendien nog de uitbeelding van het koninkrijk als zodanig. Want, en die is nog lastiger uit te leggen. Maar 12 staat nou eenmaal voor koninkrijk. Voor een. Voor macht, voor autoriteit. Zelfs, hoe heette die ook alweer? King Arthur had 12 van die ridders om die tafel zitten, toch? Het was een ronde tafel, toch? Ik wil zeggen, ik heb hem zelf gezien. Maar het schijnt een vervalsing of namaak te zijn, maar ik heb hem zelf gezien. In Winchester, toch? Waar ben ik nou al buis? Winchester, cathedral. Daar hangt toch de grote tafelbord van King Arthur. Weet jullie dat niet? Oh, sorry. Niet met de reis mee geweest. Ja, ik wel, maar ik ben het nou weer vergeten. Nou, ik geloof wel dat ik het goed zeg, ja. Maar soms noem ik de verkeerde namen. Maar in ieder geval met z'n 12 rondom een ronde tafel. Waarom ook niet? De vraag is natuurlijk, wat voor vorm had die tafel van het laatste avondmaal? Maar als u het mij vraagt met het mes op de keel, wat ik zeer onbeschoft zou vinden, maar stel nou dat u dat zou doen, dan zou ik zeggen ronde tafel. Zoiets. Want dat is dat is het meest abstracte, maar eigenlijk zo zou het moeten. Altijd die 13e. Maar ik laat het maar weer terzijde. 12 staat voor heerschappij en de 12 worden uitgezonden. En wat moeten ze doen? Het koninkrijk Gods prediken. Dat is wat je van 12 mag verwachten. Ook van 12 stammen van Israël. Want strikt genomen, de 12 stammen van Israël worden geacht dat koninkrijk Gods te zijn. Was de bedoeling. In ieder geval is dat zwart op wit gezegd sinds de uittocht uit Egypte. Want toen werden ze benoemd als een koninklijk, priesterlijk volk. En zij worden geacht het koninkrijk te vertegenwoordigen. Want dat koninkrijk gods is natuurlijk... Kijk, er zijn heel wat theorieën over dit soort termen. Maar ik trek me er gewoon niet al te veel meer van aan. Want ja, dan duurt het allemaal zo lang. Maar koninkrijk gods, dat is uiteraard dat koninkrijk dat aangekondigd wordt in Genesis 1. En het wordt aangekondigd door God. Dus je kan het rustig het koninkrijk gods noemen. En de Bijbel doet dat bij gelegenheid ook, hier ook. Dat wil zeggen, Genesis 1, waar de Heer dan zegt, of waar Elohim, God heet het, daar zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou ja, laat ons Adam, want dat staat er, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over, kortom, heerschappij hebben over heel de aarde. En de hele aarde zal de vullen. En dat zou in de loop der tijd tot stand moeten komen, uitgedrukt in de Hof van Eden, die de Heer gebouwd had, moet niet al te groot geweest zijn. En de opdracht aan Adam, de eerste mens, is dan ook de Hof te bouwen. Dat is uitbreiden dus in de praktijk, groter maken. De Hof te bouwen en te bewaren. Van beide is niet veel terechtgekomen, omdat de man zich niet kon kwalificeren. Dat wil zeggen, hoe zeggen ze het? Hij disqualificeerde zichzelf. Hij bleek niet capabel te zijn of wat het maar was. En hij werd de hof uitgejaagd. Maar we zitten sindsdien nog steeds met het verhaal van, en hoe komt het nou met dat koninkrijk en met die Adam die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen? En dan roep ik altijd, dat is de vaste route, omdat er niks anders op zit, dan roep ik altijd dat dus bij dus die opdracht of die belofte of zo vererfd is geworden van Adam naar zijn officiële eerstgeborene. Dat was dus niet Kaïn, dat was niet Abel, maar het was dan Set. En van daaruit wordt het lijntje getrokken. De genealogische lijn, de stamreeks, of hoe je dat maar noemt, wordt getrokken. En die loopt dan natuurlijk, zoals bekend, via Noach. En daarna weer niet via Jafet, trouwens ook niet via Gam, maar via Sem. En dan via Heber en wat het maar was. Kom je bij Abraham terecht, Isaac, Jacob. En daarmee ben je bij Israël. Dat wil zeggen, in zeker opzicht is heel Israël de erfgenaam van die belofte. En zou het Israëlitische koninkrijk niet anders zijn dan het koninkrijk Gods. En daarom, en neem ik een heel lange aanloop en een sprong, daarom zal Daniël 2 het koninkrijk over de hele wereld aan geen ander volk worden overgelaten. Dat staat in Daniël 2 over dat beeld van Nebukadnezar, uitbeeldend het wereldrijk in de loop der eeuwen. Hoe het maar genoemd mag worden, maar uiteindelijk is daar die steen, weet u nog, die het hele beeld vermaalt. En daarvan staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dus die steen is in elk geval de uitbeelding van Israël. In het algemeen. En de koning van Israël in het bijzonder. En dat is uiteraard de Messias. Heb je die nog? Dat is het koninkrijk Gods. Hoe dan ook. Een koninkrijk dat zijn oorsprong vindt in het woord Gods. In God zelf dus. Daarna in wat God geopenbaard heeft. En het is een koninkrijk dat tot stand zou komen, gevestigd zou worden door Adam, alleen dat was niet de eerste, maar de tweede, de laatste Adam, de nieuwe mens, de Heere uit de hemel. En dan ben ik inmiddels in 1 Korinthe 15, want daar staan die woorden zo. En over dat koninkrijk gaat het. En dat dat koninkrijk een verborgen aspect heeft in onze dagen, dat is zo. Dat dat koninkrijk niettemin toch wis en waarachtig op aarde zichtbaar gemaakt zal worden. Op aarde bedoel ik. Ja, dat is ook zo. Dat is in de wederkomst van Christus. En dat het een koninkrijk is dat begint in de hemel en vandaar naar de aarde zal worden uitgebreid. Ja, dat lees je ook allemaal in de Bijbel. Vandaar dat het ook heet het koninkrijk der hemelen. Met een genitivus van oorsprong, roep ik altijd. Om het interessant te maken, om te vertellen dat ik dat ook niet uitgevonden heb. Een tweede naamval van oorsprong, Koninkrijk der Hemelen. Namelijk, het komt uit de hemel. Daar is het dus eerst. Het zou gevestigd worden op aarde. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, weet je ook dat er dan toch eerst de mens naar de hemel moet. Om daar een begin te maken aan dat koninkrijk. Ga ik nou te snel? Oké. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappij hebben. En u weet dat het vervuld wordt in de Heer Jezus Christus. Die dan eerst beeld God zou zijn. Nou ja, dat wordt uitgebreid gemeld na zijn opstanding. Dat hij dat is. Om dat koninkrijk eerst op te richten, om zo te zeggen, in de hemel zelf. Waarna het vanuit de hemel op de aarde nederdaalt. Uitgebeeld in het laatste visioen in de Bijbel. Over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Dus het koninkrijk wat in de hemel zijn oorsprong vindt. Daar is dus die laatste Adam. Die dan ook inderdaad heet. 1 Korinthe 15. De Heere uit de hemel. Hebben jullie dat wel eens gelezen? De eerste mens is uit de aarde aard. Maar de laatste mens, de tweede Adam, is uit de hemel. Staat er. Nou staat gewoon, is de Heere, maar implicerend uit de hemel. Hij is van boven, en hoe dat maar heten mag. Nou ja, over dat koninkrijk gaat het dus. En een van de belangrijkste, een van de eerste aspecten voor de mens zelf, is dat het is aardig te spreken over dat koninkrijk. Dat heb ik nog nagevraagd aan Nico Demus. En En toen zei de heer tegen hem dat het helemaal niks uitmaakt dat je, of je erover praat of theoretiseert of wat dan ook. Want als je niet wedergeboren bent, ga je dat koninkrijk niet binnen. Dus de essentie voor de individuele mens, wat moet ik ermee? U weet wel, dat is de vraag van het publiek op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem in Handelingen 1... Mannen, broeders, wat moeten wij doen? En het antwoord is, je bekeren. Of in Johannes 3 met de woorden van de Heer Jezus, je moet wedergeboren worden. Anders ga je dat koninkrijk niet binnen. En dat is dus wat gepredikt wordt. Geloof in de Heer Jezus Christus, geloof in Hem die God uit de dood heeft opgewekt, want daar komt het op neer. En in dit geval, hier in Lucas 9, historisch, wordt het dus geloof in Hem die God uit de doden zal opwekken. Dat maakt verder niet uit. Ik bedoel, dat geloofde Abraham in de tijd ook, toch? Hij geloofde in een God die de doden opwekt, die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. Die eventueel roept Lazarus, kom uit. Maar soms denk ik dat God geroepen heeft, Jezus, kom uit. Denk u niet? Nou ja, het wordt ons niet verteld hoe dat precies gegaan is. En als het ons wel verteld zou worden, zouden we er waarschijnlijk geen klap van begrijpen. Dus het maakt ook niks uit ook. Maar zoiets. Ik denk het wel, omdat namelijk Lazarus een type is van Christus, mede vanwege de naam Lazarus, als de naam van de tweede hoge priester. En ik denk dat dat dus wel ongeveer zo in elkaar steekt. Ja. Maar goed, het doet er nog niet zoveel toe. Wat het er doet, is hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods. Mocht u nou vragen wat ze predikte, dat is makkelijk genoeg. Wat Johannes de Doper predikte. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Of het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En het was ook nabij, zo noemen wij het ook, qua tijd in elk geval. Het is nabijgekomen, dat wil zeggen, het breekt zeer spoedig aan. En het is ook aangebroken overigens. Alleen, of het nou hier gekomen is, het valt te verdedigen. Maar dat kan je beter niet proberen, omdat het niet bijbels is. Het is aangebroken. In de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat was inderdaad nog maar een paar jaar te gaan in die dagen. En voor zover het nabij was, geografisch, of hoe zeg je zoiets, qua plaats. Nou ja, het is maar één stap, hè? Dat weet u, zoals het lied zegt. Zo moeilijk is het ook niet, je kon er zo ingaan. Door geloof in de Heer Jezus ga je er namelijk in. Maar je moet niet vertellen dat het koninkrijk op aarde is. En daarom zo dichtbij. Want het punt is dat het koninkrijk vooralsnog niet op aarde is. Maar gevestigd is in de hemel. En pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus, daadwerkelijk op aarde gevestigd zal worden. Je moet die onderscheidingen kennen. Want anders struikel je links en rechts over allerlei bijbelversen waar je geen kant mee op kunt. U weet wel, het bekende verhaal van, zij predikt het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, maar het is er nog steeds niet. Of wel? Nou ja, sommigen zeggen, jawel, maar je moet het niet letterlijk nemen. En geloven dus niet in de letterlijke betekenis van de oud-testamentische profetie. Of daar geloven ze wel in, maar ze geloven dat God zijn plan veranderd heeft. Of ze geloven er niet in, want ze zeggen wij hebben het verkeerd begrepen, net als de discipelen. Daar hebben de discipelen de reputatie aan overgehouden dat ze domme jongens waren. Zijn ze er geen 2000 jaar van afgekomen, omdat ze dachten dat het letterlijk zo was. Was het dan niet letterlijk zo? Ja, het was wel letterlijk zo. Maar men zou begrijpen dat dat koninkrijk tot in onze dagen nog steeds een verborgen koninkrijk is, maar daarom wel reëel. En dat de Heer inderdaad hoofd is, om zo te zeggen, van zijn gemeente. Maar dat de openbaring van dat koninkrijk nou eenmaal hangt aan de bekering van het Joodse volk. En dat heeft nog niet plaatsgevonden. Maar het komt in de toekomst alsnog. Is het koninkrijk nabijgekomen, wis en waarachtig wel. U en ik als wedergeboren mensen, wij maken toch van dat koninkrijk deel uit. Ik bedoel, en Petrus en Johannes, om het dan weer tot twee te beperken. Petrus en Johannes in handelingen 3, 4, wat het maar was, die maakten daar toch deel van uit. Het was nabijgekomen, het was zelfs aangebroken. Nou ja, goed, dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk vanaf bladzijde 1 van de Bijbel, dat is dus wat gepredikt wordt. En inherent aan dat koninkrijk Gods is uiteraard dat al die boze machten aan God zouden worden onderworpen. En dus krijgen ze de opdracht mee om die duivelen uit te drijven, die demonen uit te drijven. En aangezien in het Oude Testament iets gezegd wordt over ziekten enzovoort, over genezingen, nogal uitgebreid eigenlijk, ja, krijgen ze de opdracht om ziekten te genezen. Dat is ook inderdaad wat ze doen. Dat dat ook letterlijk in de toekomst zal gebeuren, in de openbaring van het koninkrijk, dat is ook zo en daar zijn ook nogal wat profetieën over. Niet alleen over genezing, maar in het bijzonder ook over toch wel erg, wat zal ik zeggen, de verduurzaming van de mens, vind ik ook wel aardig eigenlijk. Misschien heeft het iets met milieu te maken, maar dat weet ik niet zeker. Maar u weet toch wat duurzaam betekent? Je moet even los van al dat moderne jargon. Het betekent dat het lang meegaat. Dat het blijft, dan is het duur, dat is wat duurzaam is. En dat het dan ook kostbaar is, dat wil zeggen duur, omdat je ervoor moet betalen. Ja, dat is niet de echte betekenis, maar het is wel een toepassing van de term. Iets is duur, waarom? Omdat het lang meegaat. Nou ja, enzovoort. Maar de mens wordt verduurzaamd, want als u mij vraagt, maar ik ga u dat nou niet demonstreren, tenzij u erop staat, dan wil ik er een poging wagen, maar als u mij vraagt, Volgens mij leert de Bijbel dat degenen die het eind van de 70ste week van Daniël meemaken, en dus de bekering van het Joodse volk, en zelf ook gelovigen zijn, dat die leven, doorleven tot aan de jongste dag aan toe, hoor. En dat is nogal, dat is tamelijk ver nog, over 1000 jaren heen. Daar ben ik zelf van overtuigd, want de schrift duidt dat aan. En dat er dus sprake moet zijn van niet maar genezing van ziekte, maar ook in het bijzonder van voorkoming van ziekte, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. De Bijbel leert dat. En daarom worden dit soort dingen gedemonstreerd. Er wordt als het ware geanticipeerd op de openbaring van dat koninkrijk, en de kenmerken van dat koninkrijk worden gedemonstreerd. Nou ja, dat is het. En vandaar dan ook dat het later heet, dat is in de dagen van Handelingen, dat degenen die hem gehoord hebben, dat wil zeggen de apostelen die de Heer Jezus gehoord hebben, het evangelie gepredikt hebben, God zelf mede getuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten door de Heilige Geest. Dat staat in Hebreeën, zo geformuleerd. Hebreeën 2. Dus vooruit maar weer. Dat is wat inderdaad gebeurd is. Want deze tekenen getuigen mede, demonstreren dat inderdaad nieuwtestamentische tijd binnen afzienbare tijd zal aanbreken. Maar de essentie van het verhaal is natuurlijk om te prediken het Koninkrijk Gods. En daarnaast te demonstreren dat die krachten inderdaad beschikbaar zijn, en daarmee wordt dan ook hun prediking geautoriseerd, als u begrijpt wat ik bedoel. God zelf getuigt mede. Nicodemus had het begrepen, die zei, niemand kan deze tekenen doen. En hij zei tekenen, had ook wonderen kunnen zeggen, maar hij zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En de Heer Jezus in zijn antwoord in Johannes 3 demonstreert dat de vraag van Nicodemus, de opmerking van Nicodemus, eigenlijk de vraag is, bent u wellicht de Messias? Want Nicodemus had begrepen dat die tekenen inderdaad tekenen zijn van wat er gebeuren staat, Messiaanse tekenen dus blijkbaar. En dat is wat de Heer er ook van maakt. Dus zodat zijn antwoord is, ja, maar als je niet wedergeboren bent, ga je dat koninkrijk niet binnen. Zie? En Nicodemus had het dus door, hoe het zat. En hij niet alleen. Want wij lezen dan toch dat weliswaar het volk als zodanig niet tot geloof kwam, maar dat velen uit de Joden in hem geloofden. En dat is ook nog lang zo gebleven. En zo komen wij bij vers 3. En hij zei tot hen, neemt niets mede tot de weg, nog staven, nog malen, nog brood, nog geld, nog iemand van u zal 2 rokken hebben. Soms denk ik, nou, ik ben vaak onderweg zonder staf. Ik heb ook nooit een malen bij me trouwens. En 2 rokken sowieso niet. Maar, ja, neemt niets mede tot de weg. Geen staf, geen malen. Ik heb gezien dat in de meeste andere Nederlandse vertalingen staat reiszak.
Ja, maar in de vertaling staat reiszak.
Ja, zie, reiszak. Die heb ik meestal ook niet bij me. Dat heeft weer een andere naam volgens mij. Maar dat heeft weer een andere naam. Het wordt ook wel uitgelegd. Wallet staat er in het Engels. Wallet. Een portefeuille, wallet. Maar dan wordt het uitgelegd, dan is het een leren tasje met etenswaren. Maar weet ik veel. Reiszak lijkt mij in het algemeen wel aardig. Nog brood, nog geld. Nog iemand van u zal 2 rokken hebben, anderen zeggen 2 hemden. Maar hemden zijn vaak vanaf de schouders tot aan de grond, hè? toch? Nachthemden of zoiets, doodshemden. Zijn over het algemeen wat langer. Ja, zoiets. Wat er gezegd wordt feitelijk, is dat men... eigenlijk zonder bezittingen op stap zou gaan. Alsof men arm is. Als u mij vraagt, is het gewoon de uitbeelding van... dat koninkrijk dat vertegenwoordigd wordt of dat gepredikt wordt... inderdaad niet komt met uiterlijk gelaat. Dat wil zeggen, het heeft geen aardse uitwerking of toepassing. Integendeel. Maar als wij in de Bijbel lezen over dat koninkrijk hier op aarde... in het Oude Testament al... dan vind je het tegenovergestelde van dit. Namelijk, dan is van alles overvloed aanwezig. Zo wordt het in het Oude Testament beschreven. Maar hier is het tegendeel het geval. Het noemen van de staf is ook wel aardig, want ons wordt altijd uitgelegd dat een beetje pelgrim dan wel reiziger heeft dan toch zo'n staf bij zich. Enzovoorts. We kennen het alleen nog maar voor Sinterklaas, geloof ik, maar toen maar. Of andere herders, of dan wel bisschoppen. Maar de staf is in de Bijbel altijd de uitbeelding van hoe men zich staande houdt. Ik weet niet of je de uitdrukking kent, maar in de Bijbel lees je over de staf des broods. Want het idee is dat de mens zich via brood staande, dat wil zeggen in leven, houdt. En de staf is waarop men steunt. Maar geen staf meenemen wil zeggen dat men niks heeft om op terug te vallen, om op te steunen. Want het punt is, en dat is wat ons bij andere gelegenheid wordt uitgelegd, dat inderdaad dat koninkrijk weliswaar aan zou breken, maar dan toch verborgen zou blijven. En eigenlijk hoeven we niet zo ver te zoeken voor dat soort uitspraken, omdat het besloten ligt in de voorgaande geschiedenis al. Dat is die geschiedenis van dat dochtertje van Jairus, die een uitbeelding is van het Joodse volk als zodanig. Maar de openbaring van het koninkrijk hier op aarde is afhankelijk in de praktijk van de bekering van dat Joodse volk. Maar dat zou voorlopig niet gebeuren. En dus blijft de openbaring van dat koninkrijk achterwege. En de entourage, de heerlijkheid van dat koninkrijk ontbreekt dus in dit schriftgedeelte. En zo wordt het dan ook gezegd. Dat koninkrijk dat ze vertegenwoordigen, dat komt niet met uiterlijk gelaat. Er zit geen show aan, ander woord voor heerlijkheid. Dat komt niet met pracht en praal. Dat komt wel, maar dat is in de toekomst. Dat is veel later. Dat is pas bij de bekering van het Joodse volk, van daarna zal de zoon des mensen, de zoon van Adam, u weet wel, de laatste in die lijn van Adam tot Christus, zal verschijnen met grote kracht en heerlijkheid. En die brengt die zegeningen ook van overvloed, die in het Oude Testament beschreven worden in verband met de openbaring van dat koninkrijk. Maar zover is het niet. Dus het blijft bij, neemt niets mede tot de weg, nog staven, nog malen, nog brood, nog geld, nog iemand van u zit, zal twee rokken hebben. En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft al daar. Dat wil zeggen, woont daar, want dat moet je ook leren gewoon. Blijven in de Statenvertaling is hetzelfde als verblijven. Namelijk wonen. Dat is gewoon oud-Nederlands. In het Afrikaans is het nog zo. Hè? Daar woon je niet ergens, daar blijf je ergens. Hè? Ja. In wat huis gij ook zult ingaan, blijf daar, woon daar en gaat van daaruit. Dat wil zeggen, men zou in zo'n huis waar men welkom is, zou men domicilie kiezen. Domus is huis, hè. Men kiest daar domicilie, men vestigt daar zich voor de gelegenheid. En van daaruit zou men zijn werk doen, de prediking doen. Zo is het ook in de praktijk gegaan, overigens. Want inderdaad, het evangelie heeft zich gevestigd ergens. En als ik het heel smal neem, maar daarmee toch heel breed, De zaligheid als zodanig is terechtgekomen ergens anders, in een ander huis, bij een ander volk. En van daaruit is het gepredikt geworden over de hele wereld. En ook dit koppel ik terug naar de voorgaande geschiedenis. Want dat is niet vanuit het huis van Jairus, om zo te zeggen, maar het huis van die bloedvloeiende vrouw die genezen is. Anders gezegd, niet vanuit Jeruzalem der Joden, maar vanuit de 10 stammen. En daarmee vanuit Brittannië. En dat is gewoon een historisch gegeven inmiddels. Dus vind niet nodig om daar nu verder nog iets over te zeggen. Maar dit is de gang van zaken. En zo wie u niet zullen ontvangen uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw voeten tot de getuigenis tegen hen. In de praktijk is dat ook gebeurd. Wij realiseren ons dat niet altijd, omdat we over de enkele uitspraken die aangaande gemakkelijk heen lezen. Maar de opdracht aan de discipelen, de definitieve opdracht bedoel ik, niet deze, maar die van Handelingen 1 om zo te zeggen, of van Marcus 16 of wat het maar was, was om uit te gaan in de hele wereld en alle volken te onderwijzen. En ik meen dat het was in Colossense, want ik lees er ook makkelijk overheen. Ik meen dat het in Colossense gezegd wordt dat het evangelie daadwerkelijk in die dagen al gepredikt is geworden over heel de wereld. Men vindt dat onwaarschijnlijk, om een of andere reden. Maar ik zou niet weten waarom dat onwaarschijnlijk is. Dat moet toch binnen 1 generatie, hooguit binnen enkele tientallen jaren, moet dat toch te doen geweest zijn. Men reisde al eeuwen over heel de wereld, ook in die dagen. En 1000 jaar daarvoor al, dus dat is makkelijk genoeg. Dat is dus gebeurd. En voor zover dat evangelie dan geen domicilie gekregen heeft onder andere volken, dat wil zeggen voor zover het populair gezegd het christendom dan niet gevestigd is onder de diverse volkeren, is het gewoon zo, omdat in die huizen, dan wel in die volkeren, daar geen enkele belangstelling voor was. Men wilde het niet. En dat is wat er gebeurd is. Tenminste, op grond van wat ik daarover in de Bijbel lees. Er wordt geschreven in het Nieuwe Testament, de evangelie is gepredikt geworden over heel de wereld en draagt vrucht. Of het over heel de wereld vrucht droeg, dat is nog een ander verhaal, maar dat het gepredikt is, zeker wel. Alleen ja, er is maar een bepaald gedeelte der volkeren geweest waar het evangelie ingang gevonden heeft. En dat is ook min of meer zo gebleven. Het is natuurlijk misschien een tragisch en anderszins misschien ontmoedigend verhaal. Maar er is inderdaad, en nou heb ik het maar over de laatste paar 100 jaar... sinds Philadelphia. In de laatste paar 100 jaar zijn er intensieve pogingen ondernomen om met grote kracht het evangelie te verspreiden onder alle volkeren alsnog. Ik bedoel dus opnieuw. En of men dat wist dat het opnieuw was, dat doet er niet toe. Men heeft dat geprobeerd. En het is gepredikt over heel de wereld. Maar met nauwelijks enig resultaat. Begrijp me niet verkeerd. Er is altijd resultaat. Er is altijd ergens wel iemand, zal ik maar zeggen, er is altijd wel een overblijfsel dat dan tot geloof komt. En je vindt er de sporen hier en daar ook wel van terug, want strikt genomen over heel de wereld, onder alle volkeren, vind je christenen. Maar onder sommige volkeren dan toch wel erg weinig, omdat er in het algemeen geen belangstelling voor is. En dat bedoel ik maar te zeggen. En vanuit Nederland geredeneerd, of hier vanuit West-Europa, er is uitgebreid geëvangeliseerd en gepredikt in wat vroeger Nederlands-Indië heette. Maar van het christendom daar is nauwelijks wat te melden, hoor. En het was toen al opboksen tegen de islam. En het is nu nog. En Indonesië is in principe officieel een islamitisch land. Ondanks de prediking van het evangelie met grote kracht in de loop der tijd. En hetzelfde geldt voor een belangrijk deel van Afrika. Zending traditioneel wordt geacht bedreven te worden in Afrika, toch? Het gaat toch altijd over... laat maar zitten. Ik er geen woorden aan vuil maken. Maar in hoeverre het daar... Het nikkertje, weet u wel. Men moest geld bijeenzamelen voor het nikkertje. Dat was voor de zending. Ja, en wat er van terechtgekomen is... Ja, er is gepredikt. Met alle respect... Ik heb er groot respect voor dat het gebeurd is. Maar te denken dat daarmee landen of volkeren gekerstend zijn geworden... ja, dat is dus niet gebeurd. En als u me vraagt, moest dat dan? Dan zeg ik, nee, dat ook weer niet. Maar het wil daar gewoon niet. Men heeft er gewoon geen belangstelling voor. Men zegt enigszins spottend... Met het verdwijnen der Britse kanonnen verdween ook de Bijbel. En zolang de landen gekoloniseerd werden door westerse landen... werd het christendom daar gevestigd. Maar zodra die blanken er weer verdwenen, zal ik maar zeggen... en dus de kanonnen verdwenen, zegt men dan spottend... verdween daarmee ook weer het christendom. En wat dacht u van India, waar de Britten dus lang... de lakens en nog zo het een en ander hebben uitgedeeld... Of wat dacht u van de legendarische China Inland Mission? Dat wil zeggen, zending onder China. Hoeveel christenen zijn er in China? Oké, veel. Hoeveel Chinezen zijn er? Men gaat toch op. Hoeveel procent praten we over? Toch? Men is daar niet welkom. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Met andere woorden, in sommige huizen zou het gevestigd worden, in andere niet. En als je die huizen ziet, ook als beelden, want dit blijven tekenen natuurlijk, dan moet je dus denken aan volkeren. En dat vanuit bepaalde volkeren inderdaad het evangelie verder gebracht is de wereld in, dat is zo, maar het wordt hier uitgebeeld. En het is de normale gang van zaken. Zie? En van sommigen is inderdaad de stof van de voeten geschud. En men is weer verdwenen. Bij gebrek aan belangstelling. Dat is zo de gang van zaken. Dat neemt niet weg dat ik er vast van overtuigd ben... dat waar ook ter wereld, als er iemand is die de waarheid zoekt... zal hij die vinden. Op wat verwijzen dan ook. Daar zou de Heer voor zorgen, dat heeft hij beloofd. Maar dat is een ander verhaal. Maar hier gaat het over de systematische prediking van het evangelie en hoe dat zou gaan. En dan is er betrekkelijk weinig belangstelling voor. Waarna een nieuwe pericoop volgt, die komt er tussendoor, maar eigenlijk heeft hij er toch rechtstreeks mee te maken, zoals ook blijkt uit de inhoud, want er staat vers 6, en zij uitgaande doorgingen al de vlekken, dat wil zeggen... De dorpen, verkondigende het evangelie en genezende overal, opdat wij het niet zouden misverstaan, staat er, genezende de zieken, zodat we niet denken dat ze ook gezonde mensen genazen. Ja, ik vind het altijd komisch, dat die invoeging van sommige woorden. Ja, nou goed. Verkondigen het evangelie en genezende overal. Over demonen wordt niet gesproken. Maar het punt is natuurlijk dat de prediking van het evangelie... zeker op de weerstand van demonen stuit. En u zal er ook bij moeten begrijpen... dat waar sinds Handelingen het evangelie gepredikt geworden is... En dan heb ik het niet meer over deze machten en krachten. Ik bedoel, in de loop van de eeuwen... daar is natuurlijk toch de invloed, dan wel de macht van die demonen... aanzienlijk gebroken en soms definitief verdwenen. Nou, definitief niet, maar wel verdwenen. En dat is ook een thema dat we kennen, maar dat is nog een geschiedenis eerder. Daar heb ik het dus ook over gehad, over die bezetenen van Gadara. Want dat is de uitbeelding, hoe inderdaad, met name onder de 10 stammen... de macht van al die afgoderijen, dus van die demonen, volledig verdwenen is. Hè? Dat het in onze dagen weer terugkomt. Ja, het komt terug, dat is een duidelijke zaak. Maar dat het terugkomt, ja, dat hangt samen met... En als ze in het geloof niet blijven... zullen ook zij alsnog worden afgesneden. En tegen die tijd zitten we aan, hè? Het komt dus allemaal terug. Ja. Nou goed, maar dan ineens wordt vermeld... En Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die van hem geschieden... Dat wil zeggen, die door de Heer Jezus gedaan werden. Dat is inclusief dus de uitzending van die discipelen enzovoort. Hij hoorde al de dingen die van hem geschieden en hij was twijfelmoedig... omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgestaan. Herodes begreep niet wat er aan de hand was enzovoort. Maar u zou in de eerste plaats moeten begrijpen... dat iedereen die Herodes heet deel uitmaakt van één en dezelfde familie. Dat wil zeggen, dat is die koninklijke familie van overigens Edomitische afkomst. Maar die lui droegen de titel koning der Joden. Kortom, u begrijpt dat je dan een conflict krijgt, want de Heer Jezus... wordt geacht de koning der Joden te zijn. Of te worden. Of zoiets. En u weet hoe dat ging. Hij stond voor Pilatus en Pilatus vroeg hem... Zijt gij de koning der Joden? Zo niet, zijt gij dan een koning? En toen zei de Heer... Mijn koninkrijk is nu niet van hier. En woorden van die strekking. Maar Herodes droeg die titel... Vandaar dat Pilatus het ook al aardig vond om Jezus even voor te geleiden bij Herodes. Want als Jezus doorging voor koning der Joden, zou hij in conflict komen met Herodes als de koning der Joden. Maar die Herodes, de koning der Joden, fungeert in de Bijbel wel degelijk als de personificatie van een ongelovig Joods volk. Laat die tot u doordringen. Als Herodes ten tonele gevoerd wordt in het verslag van de Bijbel... staat hij voor het Joodse volk... dat zo zijn eigen beginsel heeft... maar van de Messias in de praktijk niks moet hebben. En dat is waar het om gaat. Vandaar dat het Herodes was die Johannes de Doper liet onthoofden. En ik heb het nu volstrekt over de zinnenbeeldige betekenis ervan... Want het was het Joodse volk waarvan Herodes de uitbeelding is... dat het initiatief nam om Jezus te doden. En dat onder leiding van het Sanhedrin en dat weer onder leiding van Caiaphas. En het wordt hier ten tonele gevoerd, want er staat... Herodes hoorde wat er allemaal gebeurde en was twijfelmoedig... omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgestaan... Terwijl Johannes juist door deze Herodes was onthoofd. Dat zegt hij dan ook in vers 9. Herodes zeide, Johannes heb ik onthoofd. Maar wie is deze dan? Merkwaardig geweest, de geschiedenis daarvan wordt hier in Lucas niet eens vermeld. Over de onthoofding van Johannes. Het wordt hier alsnog genoemd, achteraf. En daar heeft Herodes dus problemen mee. En hij heeft problemen met wat er binnen het Jodendom hierover gezegd wordt. Hè? Over de identiteit van Jezus. Wie is dat? Dat wil zeggen, wat voor iemand is dat en wat voor functie vervult hij... en wat voor ambities heeft hij dan wel in wiens naam treedt hij op? Kortom, wie is hij? En er wordt dus gezegd, het is Johannes de Doper die van de doden was opgestaan. En ik vind hem toch wel aardig, want als wij weten immers dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En de Messias is inderdaad de Heer Jezus die uit de dood is opgestaan. Dus men zit toch wel heel dicht in de buurt. Maar begrijpt het niet. En anderen zeiden dat Elia verschenen was... Nou ja, daar hebben we het al over gehad. Dat is weer een poosje terug natuurlijk. Want het punt is dat wij in het Oude Testament, met name in de laatste paar versen van het Oude Testament, in Malachi 4, lezen: zie, ik zend jullie de profeet Elia eer dat die grote dag des Heren komt. En de Joden tot vandaag officieel, volgens het ritueel, verwachten inderdaad eerst de komst van Elia. En legendarisch is dat, omdat er voor hem altijd de stoel bijgeschoven wordt, hè, voor het geval hij zou komen bij, in de paasmaaltijd, om zo te zeggen, op zederavond. Ja, want Elia moet eerst komen en wij hebben al geleerd dat Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En dat de profetie over de komst van Elia als voorloper van de Messias, ja, die profetie in elk geval wordt toegepast in de Bijbel zelf op Johannes de Doper. Dus daar ben je weer. Terwijl ook hier het zo is dat die Elia natuurlijk een type is van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Ook Jezus zelf kwam in de geest en kracht van Elia. Eerst komt de Zoon des Mensen in vernedering om de weg te bereiden voor de Messias in zijn verhoging. Dat is het verhaal. Dus als men zegt hij is Elia, dan zit men er niet zo heel ver naast. En de aardigheid is dat we er nog één, eigenlijk nog twee hebben. Maar er staat maar één ding. Namelijk, en van anderen werd gezegd dat een profeet van de ouden was opgestaan. Dat wil zeggen, een oud-testamentische profeet. Een profeet uit de geschiedenis die dan weer was opgestaan uit de dood. Of gereïncarneerd, of wat je daar maar onder verstaan moet. Want zo kun je het ook zeggen. En Elia valt in die categorie, maar we hebben er nog twee zelfs die in dat verband genoemd worden. Maar dan neem ik u even mee eerst naar Johannes hoofdstuk 4. Waar wij terecht zijn bij de Samaritaanse vrouw. Die zegt in vers 25, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Waarna de Heer Jezus zegt, ik ben het die met u spreek. Maar het punt is dat dit soort verwachting, zoals hier geformuleerd wordt, dat die ontleend is aan Deuteronomium eigenlijk. Hè. Ja, ik aarzel wat met spreken, want ik had natuurlijk eerst moeten lezen vers 19... waar staat, de vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Daar begint ze mee. Ik zie dat gij een profeet zijt. En daarna, meer specifiek, bent u misschien dan toch die Messias, want dat is de strekking van vers 25... En hij is erg aardig, omdat het inderdaad ontleend is aan Deuteronomium hoofdstuk 18, waar aangekondigd wordt een profeet, de komst van een profeet, die genoemd wordt de profeet als Mozes. Dat is in Deuteronomium 18... het gedeelte vanaf vers 15, waarboven staat belofte van een groot profeet. Vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zegt Mozes, zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heer uw God aan horen hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heren mijn Gods. En ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterve. Toen zei de Heer tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen. Als u, een profeet als Mozes dus. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En ik lees hem het opzet met een pauze achter alles. Die zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het is kennelijk zo dat deze Samaritaanse vrouw hieraan refereert als ze zegt: wij verwachten een profeet, de Messias, en die zal ons alles, alle dingen verkondigen. Dat is blijkbaar de betekenis ook. En het idee is dat wat Mozes verkondigde tamelijk beperkt was. Dat wil zeggen, bepaalde dingen werden dus niet gezegd. Maar eenmaal zou de profeet als Mozes komen. En die zou niet maar een deel verkondigen, maar alles verkondigen. U weet toch hoe het is met Mozes? Mozes bij gelegenheid eindigt zijn uiteenzetting ergens met de woorden, dat is 29, vers 29 van Deuteronomium. Hij eindigt zijn uiteenzetting met de woorden: de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Waarmee hij dus meteen zegt dat er heel wat waarheid, goddelijke waarheid is, die door hem in ieder geval niet bekendgemaakt wordt. Er ligt een restrictie op. Vandaar ook het idee van de bedekking over het aangezicht van Mozes. Later aangehaald in 2 Korinthe 3. En ooit zou die bedekking worden weggenomen, was het idee. Kortom, dat is het hele idee van de verborgenheid en daarmee van die verborgene dingen uit Deuteronomium 29, vers 29. Maar eenmaal zou een profeet komen als Mozes, namelijk uit het midden van Israël, uit uw broederen, en die zal maar niet een deel van de waarheid bekendmaken, maar die zal u alles verkondigen. En dat, gelijk ik hem gezegd heb, of als ik hem zeggen zal, of opgedragen heb. Dat wil zeggen, het is de aankondiging van een andere middelaar van een verbond, namelijk de aankondiging van de middelaar van het nieuwe verbond. En dat die profeet als Mozes dus de Messias is, ja, dat is de conclusie van de Samaritaanse vrouw. En misschien van de Samaritanen, dat denk ik. U weet toch hoe het is met Samaritanen? Ik vind het altijd wel aardig om te vertellen. Al moet ik dat natuurlijk niet tot vervelens toe doen. Maar die Samaritanen die hebben als heilige schrift alleen de 5 boeken van Mozes. En dat ik het leuk vind, dat is om de eenvoudige reden dat heel de moderne theologische wereld gelooft, tenminste dat zeggen ze dat ze dat geloven, dat heel de Bijbel pas geschreven is in de dagen van de Babylonische ballingschap van het Joodse volk. En dat het boek Genesis, 1 Mozes heet dat in nogal wat talen, het eerste boek van Mozes, Genesis, dat met name het scheppingsverhaal, dus de eerste bladzijde, ontleend zijn aan, dan wel parafrasen zijn van Babylonische cosmogonieën, of hoe je dat maar noemt, Babylonische scheppingsverhalen. En de aardigheid is dat als dat zo zou zijn, dan zouden de Samaritanen dus niet de 5 boeken van Mozes hebben, zelfs maar. Want de Samaritanen hebben hun oorsprong 150 jaar voor de Babylonische ballingschap. Samaritanen, die stammen af van die Assyriërs, zal ik maar zeggen, die in het land geplaatst zijn nadat de 10 stammen, dat zijn niet eens de Joden, nadat de 10 stammen uit hun gebied zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. En toen was het land leeg, om zo te zeggen. En toen is het weer bevolkt geworden door mensen die daarin geplaatst zijn. En die zijn toen onderwezen geworden in de God des lands enzovoort. Daar hebben ze wat onderwijs gehad van een Levitische priester. En ze hadden niet anders dan de 5 boeken van Mozes. Maar dat is wel 150 jaar voor de Babylonische ballingschap van het Joodse volk. Zodat u ziet dat gewoon de historische traditie de theorieën van die studeerkamergeleerden volstrekt tegenspreekt. Die is wel aardig, toch? Maar ik wilde eigenlijk zeggen vervolgens dat voor zover zij een Messias verwachten, doen ze dat op grond van slechts de boeken van Mozes. En zij verwachten de Messias op grond van deze uitspraken in Deuteronomium 18 over een profeet als Mozes. En die zou dan niet maar een deel, maar alles verkondigen. En dat klopt dus. De Messias als zodanig. Zodat het idee is van er zou een profeet komen of de profeet, want bij gelegenheid heet het zo, zijt gij de profeet, dan is de vraag welke profeet? En het antwoord is de profeet als Mozes uit Deuteronomium 18. En dat is wat hier in Lucas 9 vers 8 dus aan de orde is. Namelijk een profeet van de ouden. En als u zegt, ja, maar het is mij wat te vaag, een profeet van de ouden, zou het dan ook nog iemand anders kunnen zijn? Zou ze iemand anders in gedachten kunnen hebben? Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan ook nog. Maar dan moet ik u even meenemen naar Matteüs 16. Matteüs hoofdstuk 16. Want het aardige is dat de vraag naar de identiteit nogal eens voorkomt in verband met Johannes de Doper. Wie is die man eigenlijk? Is die al of niet Elia of wat dan ook? Maar diezelfde vragen worden ook gesteld met betrekking tot de Heer Jezus. Wie is die man? En hier wordt hij vermakelijk een beetje, vind ik altijd persoonlijk, in Matteüs 16. Omdat wij daar lezen in vers 13, als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagt hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En het vermakelijke vind ik in de eerste plaats dat de Heer zelf vraagt, niet aan zijn discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? Maar wat zeggen de mensen? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En hij vraagt het aan zijn discipelen. En dat is één, dat is al lachwekkend eigenlijk. Maar het wordt nog lachwekkender als er staat, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Want ja, mocht de vraag nou korter zijn, wie ben ik? Dan is het antwoord dus gewoon de zoon des mensen. Maar dat is voorgezegd. Zodat je ziet dat er een hele begrip zoon des mensen ter discussie gesteld wordt. Ook hier, hè? Wat is dat dan? De zoon des mensen. Maar dat heb ik u in de loop van de ochtend al een keer voorgehouden weer eens. De zoon des mensen is de zoon van Adam en dus de erfgenaam van het koninkrijk over alle volkeren. Degene die de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Was de bedoeling. Dat is de zoon des mensen. En we kennen er uit de Bijbelse geschiedenis, ik geloof 74 of 75, dat weet ik nooit precies. Vanaf Adam tot op Christus, die hele geslachtslijn, die stamreeks, die lui heten allemaal zoon des mensen. Want ze zijn de drager van de beloften. Kwam bijna van terecht. Totdat het vererfd werd naar Jezus gezegd de Christus, dat is Matteüs 1 enzovoorts. Maar goed, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, dat sommigen zeiden, leuk hè, twee keer dubbele punt achter elkaar. Zij zeiden dubbele punt, sommigen dubbele punt. Johannes de Doper, nou die hebben we al gehad, zojuist. En anderen zeggen Elia, die hebben we net ook gehad in Lucas 9 vers 8. En daarna, en anderen Jeremia. En dan alsnog, of een van de profeten. Want sommigen denken ook dat Malachi zou komen. Hè? U weet wel, Malachi, dat is die profetie met inderdaad, ik zend u lieden de profeet Elia, helemaal aan het eind van het verhaal. Maar Malachi is ook een beetje komisch, vind ik persoonlijk. Omdat de naam betekent mijn engel, Malachi, engel van mij. En in het boek staat... Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, hè, zodat de vraag is... Maar als je dit in Hebreeuws zet, wordt het helemaal komisch. Dan is de vraag dus, wie is Malachi? Dat wil zeggen, wie is mijn engel? Wie zou er gezonden worden? En op grond van de laatste verse van het boek zegt men dan, dat is Elia. Maar er zijn er natuurlijk ook die zeggen, het is Malachi. En men laat de uitspraak op Malachi slaan. Zelfs in zijn dagen toen al, dat hij toen die boodschapper engel was, die voor het aangezicht des Heren werd uitgezonden. En inderdaad, het was niet na het aangezicht des Heren, het was voor die tijd. Het is de laatste profeet van het Oude Testament. Dus ja, dan is het Malachi, en dan kun je altijd nog besluiten, maar de man is overleden, maar staat dan weer op. Dus je kunt Malachi verwachten, want er staat, zie, ik zend Malachi voor mijn aangezicht heen. Staat er echt. Alleen dan vertaald met, zie, ik zend mijn engel. En dat kan trouwens ook nog Johannes de Doper zijn, dus maak het maar lekker ingewikkeld. Maar Jeremia wordt genoemd, en die vind ik persoonlijk prachtig. Ik geloof dat het alleen maar hier voorkomt, dat het staat van, wie zeggen de mensen dan, Jeremia. Waarom verwacht men Jeremia? Ook een van de oude profeten. En die vind ik persoonlijk erg mooi, omdat het verhaal bevestigt wat ik altijd vertel over Jeremia. Namelijk, Jeremia had de opdracht om koninkrijken af te breken en te verdoen. Jeremia 1 vers, 9 of zo, ik weet niet precies. Maar hij had ook de opdracht om koninkrijken te bouwen en te planten. En in heel de geschiedenis van Jeremia lees je alleen dat hij een koninkrijk afbrak. Dat van Juda. En dat in zijn dagen en door zijn bediening bovendien een einde kwam, nota bene, aan het koninkrijk van het huis van David in Jeruzalem. Maar aangezien hij ook koninkrijken zou planten, en aangezien hij dat dus niet gedaan heeft binnen het verslag van het Bijbelboek, dan wel binnen het verslag van heel het Oude Testament, wordt eventueel de conclusie getrokken dat aangezien hij nog niet klaar is met zijn bediening, hij dus nog terug moet komen. En aangezien het voor de hand ligt dat koninkrijk bouwen en planten dan toch heus slaat op de terugkeer van het Davidische koningshuis in Jeruzalem, ik zeg niet dat het zo is, ik zeg dat dat voor de hand ligt om dat te denken, want om een of andere reden moet dat huis van David via de Messias hersteld worden in Jeruzalem. Dat zijn toch de beloften die God gedaan heeft. Nou, aangezien dat nog niet gebeurd is, verwacht men dus eventueel Jeremia, die dan moet komen om inderdaad dat Davidische huis in de persoon van de Messias alsnog te vestigen in Jeruzalem. En men verwacht dus de wederkomst van Jeremia. Niet dat het algemeen bekend is onder het Jodendom, maar in bepaalde richtingen binnen het Jodendom wordt dat inderdaad geleerd. Heb u dat nog? Ligt voor de hand. Alleen ja, ik geloof dat niet. Omdat ik geloof dat Jeremia zijn opdracht wel degelijk heeft afgemaakt. Waar hij heeft dat koninkrijk van David ergens anders geplant. Namelijk niet in Jeruzalem, maar wel op wat genoemd wordt de bergen Israëls. In Brittannië dus, ja. Dat is historie. Dat moet gebeurd zijn. En die ga ik verder niet uitleggen. Maar als je die mist, als je dat niet weet of niet gelooft, ja, dan moet je logischerwijze verwachten dat Jeremia nog eens terugkomt om zijn taak af te maken. Maar dat is een misverstand. Er zijn er twee die terugkomen om hun taak af te maken. De een is inderdaad letterlijk Elia, alsnog. En de andere is inderdaad letterlijk Mozes, alsnog. En dat weten wij zeker, omdat zij geïdentificeerd worden en beschreven worden in Openbaring hoofdstuk 11. Dat is dus die profetie over die twee getuigen die zullen prediken, dan wel profeteren, want het zijn profeten, In de straten van Jeruzalem. Een stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. En dat is dus 100% letterlijk. En die hadden inderdaad een afgebroken carrière in het Oude Testament. Maar Jeremia niet. Jeremia heeft gedaan wat hij doen moest. Maar niettemin, ik vind het wel leuk dat die verwachting dan toch hier nog even genoemd wordt. Zo van, er is wat bijzonders aan die man. Iets dat men niet helemaal gevolgd heeft, helaas. Maar Jeremia heeft inderdaad, dat weet u toch hopelijk, Jeremia heeft inderdaad het koninkrijk van David, het koningshuis van David, gecontinueerd. Niet via de zonen van de laatste koning van Juda, maar via de dochters daarvan. Des konings dochteren. Maar dat is een ander verhaal. Dus ik ga gauw terug naar Lucas hoofdstuk 9. Herodes' reactie was, ja, dat kunnen ze allemaal wel vertellen, maar dan weet ik nog niet wie het is, want Johannes heb ik onthoofd. Dus blijft de vraag over, wie is nu deze van welke ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien, te ontmoeten. Dat is echter niet gebeurd, want een ongelovig Joods volk zou niet meer worden geconfronteerd met de Messias. Die zou zich namelijk verbergen. En dat is weer de beschrijving gewoon van onze tegenwoordige bedeling. Er valt niks te zien. Een ongelovig Joodse volk heeft even mogen kijken in het verleden. En daarna was op hem van toepassing. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat is zoals Paulus het aanhaalt in Handelingen hoofdstuk 13. Dus zo blijft het. Waarna er staat en de apostelen, leuk hè, ze worden apostelen genoemd. Een beetje vroeg, want iedereen weet dat ze pas na de opstanding van Christus apostelen genoemd worden. Maar deze gebeurtenissen grijpen natuurlijk vooruit op de toekomst. De apostelen wedergekeerd zijnde verhaalden hem al wat zij gedaan hadden. En hij nam hen mee en vertrok alleen in een woeste plaats. Dat wil zeggen hij met zijn discipelen, met die 12, vertrok alleen in een woeste plaats der stad genaamd Bethsaida. Dat betekent dat ze of de Jordaan overstaken of het meer van Tiberias, de zee van Tiberias, meer van Galilea, alsnog. Want Bethsaida ligt aan de oostzijde van de Jordaan. Aan de noordpunt ongeveer, precies. Aan de noordpunt van het meer van Galilea. Maar over de Jordaan is dat. En dat is dus buiten Galilea, om zo te zeggen, hè. En daar is een woeste plaats, dat is nog zo trouwens. Maar ja goed, het hele land is tamelijk woest. In een woeste plaats nabij of der stad genaamd Bethsaida. Het huis van de jacht heet dat. En men paste, omdat het toch aan het meer van Galilea ligt, noemt men het huis van de visserij. Waarbij visserij begrepen wordt onder jacht, hè? Dat begrijpt u, hè? Huis van de jachtvisserij. En de scharen, dat verstaande, die begrepen waar ze heen gegaan waren, volgden hem en hij ontving ze en sprak tot hen van het koninkrijk Gods. En die genezing van noden hadden, maakte hij gezond. Dat wil zeggen, dat is de continuering van het voorgaande eigenlijk. En het gebeurt nu uitdrukkelijk zelfs in het Overjordaanse. Dat is dan wel een paar meter in het Overjordaanse, maar niettemin is het in het Overjordaanse. En daar gaat het maar om. En daar sprak hij tot hen, dat wil zeggen, daar werd ook het koninkrijk Gods gepredikt, dezelfde boodschap. En voor zover er zieken waren, werden ze genezen, dezelfde praktijk is dat. En dan volgt de geschiedenis die hier maar kort vermeld wordt trouwens, van de wonderbare spijziging. Ook bekend als de spijziging van de 5000, ter onderscheiding van een andere wonderbare spijziging. Maar hier verzamelt zich Met de 12 discipelen verzamelt zich een grote schare, min of meer buiten de legerplaats, om zo te zeggen, geassocieerd met Galilea, maar dan toch weer buiten over de Jordaan, om daar de zegeningen van de Messias als zodanig te ontvangen. Om door hem onderwezen te worden, om door hem gevoed te worden. En het is natuurlijk een prachtige uitbeelding van de positie van de gemeente. Gerelateerd aan Gallië, aan Galilea, aan de zee en wat het maar was. En over de Jordaan. En het zijn allemaal termen die bij elkaar, maar ik geloof dat we ze alles gelezen hebben, die we bij elkaar vinden in Jesaja. U weet wel, Galilea der Heidenen, over de Jordaan, het land van Zebulon en Naftali en wat het maar was. Daar zou het licht op gaan, terwijl de rest van de wereld in duisternis zou zijn. En dat is wat hier opnieuw wordt uitgebeeld. Gemeentelijke waarheid dus. Kortom, Messiaanse zegeningen, de zegeningen van het Koninkrijk Gods, maar niet ergens in de bewoonde wereld waar het zijn uitwerking zou hebben, maar daarbuiten. In een woeste plaats. En eigenlijk in het buitenland. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij in onze dagen, als uw kinderen, deel hebben aan uw heerlijkheid en aan uw koninkrijk. Weliswaar verborgen voor de wereld, maar tegelijkertijd dan toch ook ontrukt aan de wereld en geplaatst in een hemelse positie en onder uw nieuwe verbond. We danken u dat u ons in die positie bekwaam maakt om u te dienen. Onze harten reinigt van een kwaad geweten en in het algemeen ons maakt tot koningen en priesters voor uw God en Vader. We danken u dat we mogen leven in dat bewustzijn. En dat die wereld om ons heen, dat de onze niet is. En dat wij, toen wij tot geloof kwamen, die wereld reeds de rug hebben toegekeerd. Om vervolgens door u te onderwezen te worden in uw licht en waarheid. Wij danken u dat we daarin mogen wandelen. Op deze morgen weer bij elkaar mochten komen om uw woord te horen. En we dragen elkaar aan u op, Vader, en vragen u op grond van uw woord en uw beloften, weest u ons nabij en bewaart u ons van de boze, om Christus wil. Amen.